Oké, ik begin te lezen in Lucas 24, vers 44. Jezus is bij zijn discipelen en hij zeide tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat voor mij geschreven was in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Toen opende hij hun verstand opdat zij de schriften verstonden. En hij zeide tot hen: alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. Dus de Heer opgestaan uit de dood, aantal malen verschenen aan zijn volgelingen, aan de mensen, is hier bij zijn discipelen en zegt: dit is allemaal al geprofeteerd in het Oude Testament, in de wet van Mozes, in de profeten, in de psalmen. En inderdaad, dat kunnen we lezen. En hij opent het verstand van zijn volgelingen, zodat ze de schriften verstonden. En zo'n moment kun je nu ook hebben als je gered wordt door het bloed van Jezus Christus, ben je opnieuw geboren. Met hulp van de Heilige Geest wordt je verstand daar geopend om dit boek te leren begrijpen. Dat is een van de grote mirakels hier op aarde. Theologen die nooit gered zijn, die kunnen 30, 40 jaar schrijven op een universiteit over dit boek, zonder echt ooit de kern te vatten waar het eigenlijk over gaat. Ik kan er heel veel voorbeelden van geven. En iemand die opnieuw geboren is, die kan in een paar uur of in een paar dagen tijd dingen snappen waar zo'n academicus nog nooit een idee van had. Hij zeide tot hen: als ze geschreven, als ze moesten Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. Het is vandaag eerste paasdag, 2024. En een groot deel van de wereld staat er bij stil dat Jezus ooit daar in Jeruzalem werd gekruisigd en opstond uit de dood. Tenminste, dat zou de kerken moeten vieren. De dood overwon. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving de zon onder alle volken, beginnen van Jeruzalem. Dus van Jeruzalem uit, dan het Joodse volk, dan de rest van de wereld, mag het evangelie van de genade Gods aan de mensheid worden verteld. Zodat mensen gered worden. En gij zijt getuige van deze dingen. En inderdaad, zij gingen getuigen. En de gemeente ging groeien in Israël. En daarna ging groeien over de aarde. En als je dan bladert naar Handelingen 17, vers 1. En door Amphipolis en Apollonia hun weg genomen hebbende, kwamen zij te Thessalonica, alwaar een synagoge de Joden was. Paulus en gezelschap. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in en drie sabbatten lang handelde hij met hen uit de schriften. Dus ze komen in nieuwe steden, of hier in Thessalonica, en gaat eerst het evangelie preken bij de Joodse gemeenschap in de synagoge. Drie sabbatten lang. Dezelfde openende en voor ogen stellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden en dat deze Jezus is de Christus, dien ik, zeide hij, jullie verkondig. En sommigen uit hen geloofden en werden Paulus en Silas toegevoegd. En van godsdienstige Grieken een grote menigte en van de voornaamste vrouwen niet weinigen. Maar die Joden die ongehoorzaam waren, dit benijdende, namen tot zich enige boze mannen uit de marktboeven en maakten dat het volk te hoop liep en beroerden de stad en op het huis van Jason aanvallende, zochten zij hen tot het volk te brengen. Dus daar zie je hier wat altijd het resultaat is als ergens het evangelie wordt gepreekt. Mensen horen het evangelie van Jezus Christus, dat hij stierf voor onze zonde, werd begraven en weer opstond uit de dood. En dat ieder mens daar gebruik van kan maken. En sommigen kwamen tot geloof en sommigen niet. En die niet tot geloof komen, er waren ook weer sommigen bij die boze lieden stuurden om amok te maken, om de boel op stelten te zetten. Om die christenen dwars te zitten of te vervolgen. En ook dat is niks nieuws tegenwoordig. Dat zien we nog altijd hier op deze aarde. Maar zo ging dat evangelie van Jezus, want het woord van God, dat zal nooit vergaan. Dat zal eeuwig blijven en het is niet te stoppen. Dat ging zo verder. En dan lees je bijvoorbeeld in Handelingen 19 vers 20. Alzo wies het woord des Heren met macht en nam de overhand. Dus het woord van God ging verder over de aarde en nam de overhand. En zo begint dan de kerkgeschiedenis die uiteindelijk over de hele aarde het evangelie bracht. En we zien nu bijna 2000 jaar later. Vandaag is het dus werelds Pasen, om het maar even zo te zeggen. De wereld staat er bestil dat in het christendom Pasen wordt gevierd. Als woensdag, stille donderdag, goede vrijdag, stille zaterdag toch? Eerste paasdag, tweede paasdag. Ik zeg het niet helemaal goed, want het is niet onze traditie. En als wij avondmaal houden, dan staan we al stil bij het lijden en sterven van Christus. Je kan elke dag kun je erbij stilstaan dat Jezus stierf van het kruis en opstond uit de dood. Daar hebben we geen feestdagen voor nodig, want we hebben geen heilige dagen hier op deze aarde. En wat ik heel vaak noem, en voor de verandering lees ik het maar weer eens even voor. De meeste van jullie zullen het uit het hoofd weten. Maar als je kijkt in Colossenzen 2. Colossenzen 2. Zegt Paulus dan tegen de gemeente in vers 16 en 17. Dat hij dan niemand oordelen in spijzen of in drank. Of in het stuk des feestdags of der nieuwmaan of der sabbatten. Dus laat niemand je kapittelen, christen, over wat je eet of drinkt, of wat voor feestdagen je houdt, of nieuwe maan, de maanstanden en de sabbatten. Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Wij zijn nu als opnieuw geboren mensen van het lichaam van Christus, dus we zijn vrij van wereldse toestanden, wereldse tradities. Wij zijn geheiligd door het bloed van Christus. We zijn geloofsheiligen geworden omdat we gered zijn door het bloed van Christus. Verzegeld met de Heilige Geest. En zo zijn wij dus als heiligen hier op aarde elke dag eigenlijk in feeststemming. Omdat we weten dat wij een deel zijn van het lichaam van Christus. En al die feesten die worden pas weer gehouden straks als de Heer terug is. In het duizendjarig vrederijk en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus we hoeven niet per se stil te staan bij Pasen. Ik was jarenlang daar ook heel rebels in. Of rebels, heel dwars in. Een jaar of 20 geleden. En dan zei ik echt, ja, kerken houden Pasen, die houden kerst. Dat hoeven we helemaal niet te doen. Elke dag is Pasen. Elke dag ben je blij dat Jezus ooit op aarde kwam als mens. Maar het is en blijft een mooi moment vandaag, Pasen, om stil te staan bij de uniekste, bij het uniekste gebeuren in de geschiedenis van het menselijk, vanuit menselijk perspectief. God werd een mens om dat probleem op te lossen waar de mensheid zelf nooit vanaf kwam. Het overwinnen van zonde, het overwinnen van de dood. Want Jezus overwon de dood inderdaad, onder vele getuigen. Ik blaad er even naar 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15, vers 1. Volgens broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat. Door het welk gij ook zalig wordt, gered wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloopt hebt. Dit gaat er niet over dat je je behoud kan verliezen, maar het gaat erom dat er maar één evangelie is. En het evangelie is Jezus, die er voor onze zonde werd begraven en stond op uit de dood. En dat staat hier dan ook. Want ik heb jullie dat ten eerste overgegeven, hetgeen ik u ontvangen heb, ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonde naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En dat hij is van Kefas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welk het merendeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijden geborene gezien. 11 maal verschijnt de Heer na zijn opstanding aan mensen. En meer dan 550 mensen waren getuigen van. En hij zegt hier eigenlijk van, er zijn nog altijd mensen in Jeruzalem die kunnen ervan getuigen. Geloof je me niet, ga maar naar Jeruzalem toe. Hij zorgt hier voor bewijslast. Jezus overwon de dood. En hij had waargemaakt wat hij de mensheid beloofd had te zouden doen. De overheden die waren machteloos, want die hadden me wat graag een lichaam getoond. Ik blader naar Matthäus 28. Die hadden me wat graag een lichaam laten zien aan de mensen om te kunnen bewijzen dat die Jezus Christus, die Nazarener, dat hij gestorven was. Maar dat was hij niet. Hij was verdwenen. En sommige mensen die maken dan gebruik van deze leugen die hier staat beschreven in Matthäus 28 vanaf vers 11. En als ze heen gingen, zie enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. Het lichaam van Jezus was weg. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld. En zeiden, zegt zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. Tot op de huidige dag, inderdaad, gaat er onder sommige geloofsgroepen het verhaal rond dat Jezus nooit gestorven is. Dat hij naar het oosten is getrokken of dat hij wel gestorven is, maar dat het lichaam is gestolen. Men moest met een leugen komen, maar dat heeft nooit echt kunnen voldoen. Jezus overwon de dood. Een mooi argument ervoor is ook dat zijn volgelingen, zijn discipelen en andere geloofsgenoten tot het einde doorgingen. Van de apostelen ging iedereen eigenlijk de martelaars dood in, behalve Johannes. En die was op hoge leeftijd nog eens een keer een balling. Maar ze gingen allemaal dood. Als dat voor een oplichter was geweest, dan waren ze op een gegeven moment met alle verdrukking en weerstand wel gestopt. Het is zoals staat in Hebreeën 11. Hebreeën 11 vanaf vers 36. Daar staan een aantal versen die hebben te maken met alle martelaren uit het Oude en Nieuwe Testament. Die allemaal wachten op dat ze straks bij de Heer mogen zijn. Dan lees ik even een paar versen. Hebreeën 11 vers 36. En anderen hebben bespottingen en geestelen geproefd. En ook banden en gevangenis. Zijn gestenigd geworden. In stukken gezaagd, verzocht door het zwaard en doodgebracht, hebben gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen, verlaten, verdrukt, kwalijk behandeld zijnde, welke de wereld niet waardig was, hebben in woestijnen gedood en op bergen en in spelonken en in de holen der aarde. Dit gaat over alle mensen die de Heer ooit wilde navolgen in het Oude of Nieuwe Testament en als martelaar moesten leven. En daar staat er ook bij, tussen haakjes in vers 38, welke de wereld niet waardig was. Ze waren de wereld niet waardig. De wereld was eigenlijk onwaardig om voor die heilige mensen hun woonplaats te zijn. Want ze verdienden het om bij de Heer te zijn, maar ze moesten geduld hebben. Maar die mensen hielden vol. En uit de getuigenis blijkt ook de echtheid van het evangelie van Jezus Christus. Mensen worden al haast 2000 jaar door het evangelie veranderd. Nou, waarom? Jullie kennen het hier, want wij hier zijn geredde zielen. Wij noemen ons bijbelgelovers. De Heer wilde dat iedereen gered werd. Ik noem een paar teksten voor degenen die hier naar deze geluidsopname luisteren. Jullie kennen het allemaal uit je hoofd hier. Maar 1 Timotheus hoofdstuk 2 vers 1 en verder. Daar staat dus, er is maar één middelaar tussen God en de mensheid. De mens Christus Jezus. En dat bloed dat hij vergoot was een rantsoen voor de gehele mensheid. Iedere mens kan opnieuw geboren worden. De Heer wil niet dat ook maar een ziel verloren gaat, staat in 2 Petrus hoofdstuk 3. De Heer wacht elke dag nog uit genade op mensen die zeggen, Heer, ik neem je evangelie aan, verlos mij alstublieft. En ieder die de Heer zal aanroepen, zal zalig worden, zegt Romeinen 10 vers 13. Ondertussen werd de wereld steeds goddelozer, werd de wereld steeds religieuzer. En religieus, dat vind ik zo mooi in de Nederlandse taal. In het Engels heb je gewoon religion, maar wij hebben een onderscheid in het Nederlands. Het navolgen van de echte God, dat noemen we godsdienst. Een dienst aan God. En religie betekent eigenlijk in het Grieks alles wat mensen bedenken om in het reine te komen met een hogere macht. Dus het heeft een negatieve connotatie. En hoe goddelozer de mensen werden, hoe verder ze afgingen staan van de Heer van de Bijbel, hoe religieuzer ze werden. En religie is eigenlijk satanisme. Dat is het navolgen van die prins van deze wereld, de overste van deze wereld en de mensen eigenlijk voor de gek houdt. En vorige week hebben we dat vers gelezen in Job, ik doe dat weer even, ik ga naar Job 41. Job 40, 41, dat is de grootste passage over de duivel en antichrist in de Bijbel. En vorige week las ik dus Job 41 vers 16, in de King James is dat meen ik vers 25. En vers 16 kunt u nu lezen, van zijn verheffen, dus van de duivel, het verheffen van de duivel tegen God en met al zijn boze daden, schromen de sterken. Dus de sterkste mensen hier op aarde zijn nog bang voor de werken van de duivel. Om zijn doorbrekingen wil ontzondigen zij zich. Dus om vrede te hebben met die boze, ontzondigen zij zich. Bedenken ze allemaal religieuze handelingen om maar verlost te zijn van de boze werken van de duivel, want ze vrezen hem. Vorige week las ik dat voorbeeld van Elia met die 450 Baalpriesters die zich allemaal gingen doorsteken, zodat ze bloed gaven, een bloedoffer. Maar de hele wereld zit er vol van. Ik was het vorige week vergeten te noemen, maar ik noemde toen al bijvoorbeeld dat katholieken, die hebben hun processies. En ik zag gisteren ook weer een prachtige staan in de krant. (Tus) Kijk, dit is wat er gaande is, hè? Dit is een hele grote processie in Spanje. In, waar is deze nou weer? Boetelingen van Christus, de La Buena Muerte, broederschap, tonen een lopende processie in Zamora, in Noordwest-Spanje. Nou, hier hebben ze allemaal kappen op. Je hebt ook wel eens van die processies, er lopen mensen met die kluk-kluk zwanspakken aan. En daar heb je heel veel toeristen. Heb je ook heel veel devote katholieken bij, die dan in één keer weer heel katholiek zijn. Hier zie ik mensen maken allemaal foto's en filmpjes. Je ziet er als je heel goed naar de foto kijkt, mensen die in gebed zijn gedompeld. Maar eigenlijk is het je reinste satanisme hier. Ben je een opnieuw geboren ziel en sta je hier tussen? Nou, dan hoop ik dat de Heilige Geest je me nog duidelijk maakt van, je bent hier op de goede plek. Ik weet nog, broeder Verhoef, die was ooit bij een groep bijbelgelovigen in Spanje, met Pasen. En toen gingen ze dus, toen die processies eraan kwamen, vlak voordat die processie komt. We hebben dat ook wel eens een keer gedaan in Zuid-Duitsland trouwens, maar dat is een heel ander verhaal. En daar staan die mensen allemaal te wachten achter die dranghekken. En toen ging Nico met die broeders en zusters, gingen dus evangeliseren, traktaten delen en straatpreken met een banier. En de organisatie dacht dat ze erbij hoorden. Dan heb je stel bijbelgelovers, die liepen dus ongestoord door die straten heen, totdat de politie zei, hè, de Guardia Civil, ophoepelen jullie. En je komt er veel mensen tegen, die zijn heel erg geïnteresseerd in het evangelie. Want ze geloven in een God. Alleen, je weet niet welke God. Mensen bezig met allerlei vormen van boetedoening en zuivering om maar in een rein blaadje te komen met een hogere wezen. Wat in wezen niet de Heer is in de Bijbel, maar de boze. Katholieke processies, flagellanten, moslims en katholieken die zich maar kapot slaan met een zweep op hun rug. Of die zich laten kruisen op de Filipijnen met echte nagels door hun polsen. Bloedoffers brengen. Of de Ramadan. Die loopt over de hele kalender heen, omdat hun kalender korter is. Dus dat loopt door het hele jaar heen. Maar dat is eigenlijk hetzelfde. De vaste tijd van katholieken of de Ramadan van moslims. Dat is lijden in het vlees om de boze tevreden te stellen. Of dat is ook tegelijk met deze tijd van het jaar. Het holyfeest onder de hindoes. Op mijn werk. Holyfeest, kennen we toch wel? Dan gaan ze hem allemaal met gekleurd poeder. Gaan ze elkaar dagenlang met allerlei poeder verkopen. Alles zit eronder. Nou, op mijn werk had ik dus een paar mensen die met van die poederkanonnen het gebouw binnen waren gelopen. En hadden poef, poef, poef. Alles onder de oranje poeder laten stuiven. Lijkt me niet zo gezond om al die rommel in te ademen. Maar dat heeft allemaal zijn wortelen in het tevreden stellen van een hogere macht. Maar die hogere macht is niet de God van de Bijbel, dat is de duivel. Dat is satanisme. Trieste, trieste toestand. Of wat beschaafder hier in Nederland. Wil je er een beetje bij horen, dan ga je op Goede Vrijdag naar een uitvoering van de Matthäus-Passion. Erbarme dich. Wat weliswaar het mooiste stuk muziek is dat ooit is gemaakt door een man die opnieuw geboren was, jongen Sebastian Bach. En als je een bijbelgelovige bent, moet je die muziek leren kennen. Want het is heel makkelijk te leren kennen juist, daarom is het ook zo populair. Maar de meesten gaan er gewoon naartoe als ritueel. Want in het kerkelijk jaar, dan had je op Goede Vrijdag een passion, niet alleen van Bach, maar van allerlei componisten die maken vanaf de middeleeuwen een passion. Dat gaat erover dat Jezus stierf aan het kruis voor onze zonde en werd begraven. En op zondag ging je naar de kerk en er werd er een paasoratorium opgevoerd, oftewel de opstanding van Jezus. Maar iedereen die luistert zich te pletteren naar de Matthäus-passion, het sterven van Christus, niemand is geïnteresseerd in die opstandingsoratoria. En daar zijn er duizenden van gemaakt. Ik heb er vanmorgen nog één gedraaid. Het paasoratorium van Bach. Maar goed, dat is ook zo'n ritueel wat Nederlanders hier dan, als ze een beetje door hebben geleerd, dat is een intellectueel dingetje, dan gaan ze naar de Matthäus-passion. Vage religieuze toestanden. Terwijl de Heer dichtbij is. De Heer is dichtbij, de Heer is te vinden. Jesaja 45. Ja, als mensen zeggen van, ja, preker, ik vind het mooi hoor wat jullie doen. Ik vind het wel mooi hoor, dat je dat zo kan geloven, zo kan beleven, maar ik zie dat niet zo. En ik weet ook niet hoe ik dat moet bereiken. Nou, lees in het boek en lees het evangelie. Want de Heer is dichtbij, is te vinden. We zijn geen New Age mensen die zeggen van, de goddelijke volk woont allemaal in ons. Nee, maar de Heer is overal en nergens door het hele universum. En mensen die hem zoeken, die kunnen hem heel makkelijk vinden. Jesaja 45 vers 19. Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde. Ik heb tot het zaad Jacobs niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt, die rechtmatige dingen verkondigt. Jesaja 55. Jesaja 55. Die heb ik laatst ook nog eens gelezen. Vers 6. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Amen. Ik ga naar Lucas 11. En voor de mensen die naar deze opname luisteren en niet anders weten, in Jesaja 49, vers 6 en 7 kunt u ook lezen dat Jezus niet alleen stierf voor Israël, maar voor de gehele mensheid. Maar dat is een vers dat ik zo vaak aanhaal, die lees ik vandaag even niet. Lucas 11. Lucas 11, vers 9. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. De Heer nodigt ons uit om hem te zoeken en te vinden. En dat van klopt aan, dat kennen we natuurlijk van Openbaringen 3 vers 20. Waar de Heer zegt, zie ik sta aan de deur en ik klop aan. Die mijn stem horen zal en mij zal open doen met hem, zal ik avondmaal houden. Ik zeg het hier een beetje paraphraserend, want ik ken het weer niet goed uit mijn hoofd natuurlijk. Ik ga naar Johannes 10. Johannes 10. Johannes 10. Johannes 10, vers 9. Ik ben de deur. Hij is de middelaar tussen God en de mensheid, Jezus Christus. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Dus in Jezus is verlossing. Hij is degene die als je hem zoekt, de deur open doet en zegt, door mij word je gered. En Hebreeën 11, vers 6. Die moet ik toch even lezen. Hebreeën 11, vers 6. Dat is een vers dat mij ook veel geholpen heeft in mijn jonge christelijke leven. En dat is iets wat in variaties tientallen keren door de hele Bijbel heen staat, die uitnodiging van de Heer. Hebreeën 11, vers 6. Maar zonder geloof. En je moet eerst een stap in geloof zetten. Want je moet eerst maar geloven dat dit waar is, dat die God er is. En je moet de argumenten tegen elkaar afwegen. En dan zet je een stap in geloof. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Je moet geloven in hem, anders doe je hem geen plezier. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is. Dus je moet geloven dat hij bestaat. En een beloner is degene die hem zoeken. Dus iedere atheïst die zegt, ik heb die God voor jou nooit gevonden, dan heb je nooit serieus een kans gegeven. Je kan ook zeggen van, ik ga zoeken naar die God, want ik geloof dat hij bestaat. Hij zegt dat hij zich laat vinden, dus daar maak ik gebruik van. Zo ben ik gered. Nee, ik heb al vaak verteld, ik ben gered vanwege al die profetie in de schrift. Maar ik weet nog als puber, mijn moeder was opnieuw geboren. Misschien ben ik als kind wel opnieuw geboren, dat weet ik het allemaal niet. Want ik geloofde het allemaal vast als kind. Maar ik dacht wel, als die God zegt te zijn wat hij zegt in het boek, dan moet ik hem ook kunnen vinden. Want het is, lijkt me raar dat hij onmogelijk is om te bereiken. En de hele Bijbel staat vol met uitnodigingen om de Heer te vinden. Ik ga naar Handelingen 17. Handelingen 17. Handelingen 17. Dat mooie hoofdstuk als Paulus op bezoek is in Athene. Dat is ook een hele mooi hoofdstuk voor missionarissen, evangelisten en straatprekers. Want hier zie je een heel mooi voorbeeld hoe iemand gebruik maakt van een andere cultuur. Paulus is als Jood opgevoed. Hij had ook veel meegekregen van de Griekse cultuur. En hij is daar in Athene, dus hij weet dat hij hier anders moet spreken als in Jeruzalem. En ik lees even vanaf vers 22. En Paulus staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus zeide, gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstigen zijt. En in valse Bijbels mist dat woordje godsdienstigen, dat zeg ik maar even bij. Ik merk dat jullie allemaal heel religieus zijn hier in Athene. Dat plein Areopagus, dat was een discussieplein. Kijk, nou zet je internet aan, je luistert naar sociale media. In mijn jonge jaren, dan zet je de televisie aan of je las in de krant of in de roddelbladen. In die tijd ging je in die stad Athene naar de Areopagus, want er kwamen mensen uit het hele gebied, uit andere landen, en die vertelden nieuwe dingen. Die vertelden nieuwtjes of die vertelden nieuwe ideeën. En dan gingen ze met elkaar over debatteren. Want iets nieuws vertellen is nooit erg. Het is alleen, als wij bijvoorbeeld komen met het nieuwtje dat je moet worden gered door Jezus Christus, anders ga je naar de hel. Ja, dat is niet vrijblijvend. Daar hebben mensen een hekel aan. Want de stad, vers 23, doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden op het welk een opschrift stond, de onbekende God. Deze dan die gij niet kennende dient, verkondig ik jullie. Ik preek jullie een God die jullie niet kennen, maar het is de ware God. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is. Deze zijn de heren des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt. Dus het is niet een God die jullie visualiseren, al die heiligdommen die jullie in al die steden hebben opgericht. Al die beelden, al die gebouwen, al die tempels. En er wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende. Alzo hij zelf allen het leven en het ademen alle dingen geeft. God heeft ons niet nodig. Hij zorgt ervoor dat wij leven. Hij geeft ons de adem. En heeft uit ene bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen. Bescheiden hebben de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning. Dus de Heer heeft de mens gemaakt en hij heeft ook bepaald wat de loop zal zijn van de volken door de geschiedenis heen. Hij heeft daar een hand in. Opdat zij de Heer zouden zoeken. Hij heeft het in onze ziel gelegd dat wij God zullen zoeken. Daarom ook na een eeuw lang van atheïsme is het atheïsme is nog steeds een vrij mislukte stroming. Want de meeste mensen durven niet een atheïst te zijn. Want iets knaagt in hun geweten. Wat nou als er een God is? Wat nou als ik het verkeerd heb? Ik heb wel mensen op het sterfbed ontmoet die inderdaad aan het einde van hun leven bang waren dat ze misschien toch mis hadden gegokt. De Heer heeft het in onze ziel gelegd om hem te zoeken. Maar dat wordt altijd vertroebeld. Er zit altijd verstoring in die relatie. Mensen zoeken het altijd op hun eigen manier. En dat is dus religie. Ik ga verder, vers 27. Opdat zij de Heer zouden zoeken, of zij hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een iegelijk van ons. Dus de Heer lijkt onbereikbaar voor veel mensen. Terwijl ieder mens kan het evangelie van Jezus onderzoeken, de Heer in zijn leven vragen. En is gered, want de Heer is niet ver van ons. Want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij. Gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Kijk, hier maakt Paulus weer gebruik van die Griekse cultuur, daar weet hij meer dan genoeg van. En hij zegt, jullie hebben hier ook mensen, poëten in jullie cultuur, die zeggen van wij zijn van goddelijk geslacht. Dus dat is helemaal waar, dat hebben jullie goed gezien. Dus hij benadert ze op hun manier van slimheid, van wijsheid. Wij dan, 29. Wij dan zijn de godsgeslacht, moeten niet menen dat de godheid goud of zilver of steen gelijk is, welke door mensen kunst en bedenkingen gesneden zijn. He, dus we kunnen God niet vinden in mooie beelden van goud of zilver. God dan de tijden der ontwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Dus het is nu de tijd dat ieder mens op aarde het evangelie van Jezus aan mag nemen, vertelt hij hier aan de Atheners. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen terwijl hij hem uit de dood opgewekt heeft. En die man is Jezus Christus, de Zoon van God, God in het vlees, die ooit voor de rechterstoel van Christus de gemeente zal oordelen. Maar hier wordt dan genoemd de grote witte troon. Aan het einde van deze aardse tijd, mogen alle mensen dan nog, die nog niet zijn geoordeeld, voor de grote witte troon geoordeeld worden. Jezus Christus, de Zoon van God. Als mensen God zien, zien ze Jezus Christus. Paulus spreekt de Atheners op een manier aan die hen bekend voorkomt. En hij zegt in wezen, in religie is er geen verlossing. Alleen in Jezus Christus. Ik ga het zo meteen, maak ik het af hoor. Maar hoe is de wereld er op dit moment aan toe? Nou, van een week, ik lees altijd nog wel wat kranten. Zag ik een aantal artikelen. Toen dacht ik van, de wereld is toch weer mooi. Is toch ver heen. Ik las bijvoorbeeld een artikel van een meneer. En dat is in het Fries gesteld hoor, want dat komt uit de Leeuwarder Krant. De oudste nog bestaande krant op aarde. En daar is Fries ook een voertaal. En dan zegt die meneer, en ik doe het gewoon meteen het Nederlands, het is nou de hoogste tijd voor nieuwe verhalen. En hij heeft het over dat monsterlijke gedoe van de Passion. De Passion, wat nog altijd wat in Nederland op televisie komt. Ik weet niet eens in welke stad ze dit jaar waren. Maar elk jaar zijn ze ergens in de stad. Op Witte Donderdag, op donderdagavond, voor Goede Vrijdag. En er komen duizenden mensen op af. Nou, 20 jaar geleden, 15 jaar geleden volgden wij nog met enige interesse van hoe goddeloos is dat. Nou, het was behoorlijk goddeloos. Intussen, het gaat allemaal aan mij voorbij. Maar er worden wereldse liederen gezongen, wereldse acteurs. Wat voor geaardheid dan ook. En die moeten dan al dat allemaal naspelen. En dan lopen ze met zo'n groot verlichte crucifix. Worden door mensen gekruist. Wordt dan gedragen door zo'n stad heen. En dan spelen ze op hun manier het feest van de kruising en opstanding na. En het is populair voor duizenden mensen. En die man van het artikel die zegt zo van kijk. Vroeger wisten die christenen wel hoe ze hun toestand moesten verkopen. Ze bouwden mooie kathedralen en er kwamen hem duizenden mensen wel op de pracht en praal van die kathedraal af. Weet hij veel dat er een verschil is tussen Rooms-Katholicisme en Bijbels-Christendom. Hij zegt ook, ik ben een atheïst, ik geloof nergens in. Maar die christenen hebben in ieder geval hun streken afgeleerd. He, je ziet dat niemand gaat meer naar de kerk. Alles is verwaterd. Maar men probeert toch de boer een beetje zingeving te geven door dit een beetje na te spelen. En er komen heel veel mensen op af die nooit naar de kerk gaan. Hij zegt ook, onze moraliteit wordt ook niet gevormd door ons geloof. Nee, omdat wij morele ideeën hebben, bedenken we daar religies bij. Om ons een beetje in het gereel te houden. En dan zegt hij, die christenen hebben nou tenminste een beetje afgeleerd hoe ze het niet moeten doen. Kijk, dit kan geen kwaad. Een leuke optocht houden door de stad. En beloven dat we het komende jaar aan de band een beetje beter zullen doen. Nee, kijk dan naar die moslims. Of kijk eens naar die joden. Die hebben nog een lange weg te gaan. En toen werd ik weer boos. Kijk eens naar die joden. Er zijn 15 miljoen mensen op aarde. Een heel klein deel is nog oud-testamentisch gelovig. En waar joden ook zijn geweest in de geschiedenis, ze hebben nooit geprobeerd een samenleving omver te werpen met een heilige oorlog of zo. Je hebt nooit last van die mensen gehad. Op dit moment ook. Het enige deugende land in het Midden-Oosten is Israël. Ben je anti-Israël, ben je antisemiet. Krijg je straf met God. Ik dacht, ja, dit tekent wel weer de tijd van deze. Tekent de tijd wel weer waarin we leven. Ik las een. Dat is helemaal niet nieuws wat ik vertel. Internet is een nieuw wapen. Bijvoorbeeld landen als Rusland gebruiken het internet om overal als wapen landen te ontwrichten. Mensen komen met nieuwsfeitjes aan die nooit zijn gebeurd, omdat ze dat van internet oppikken. Dat is de tijd waarin je leeft, een tijd van verwarring. Ik las een heel triest stukje in het Nieuw Israëlisch Weekblad van deze week, waarin wordt verteld dat een Israëlisch echtpaar op leeftijd, die moesten naar Israël terug en die maakten een tussenlanding op Schiphol. En die moesten dan, dat kan dan op Schiphol, dan kun je gewoon je hebt van die elektrische autootjes en dan kun je dan, als je slecht erbij bent, kun je met de chauffeur, met zo'n elektrisch autootje, word je dan naar een andere plek gebracht. Ga naar het vliegtuig van El Al, lopen naar binnen. Op een gegeven moment komt de marechaussee en haalt die twee mensen eruit. Dat is bevestigd door mensen die in het vliegtuig zitten. Een paar uur later komt die vrouw terug en weer later komt die man terug. Wat bleek nou wat er was gebeurd? Er was de chauffeur van dat tractortje, die had gezegd van, die Joodse meneer heeft geprobeerd mij te wurgen. Dus de marechaussee had die twee oude Joodse mensen, bejaarde mensen, gearresteerd. Maar overal waar die man had rondgereden, er hingen camera's. En op geen enkele camera bleek ook maar iets dat ze dat hadden gedaan. Dus die mensen zijn zonder beschuldiging ook weer losgelaten. Maar marechaussee kon er nog wel bij vertellen en bevestigen dat die chauffeur was een moslim meneer. En die zag duidelijk dat die twee passagiers Joodse mensen waren aan een orthodoxe kleding. En dat was weer een mooi geval van Joodje pesten. Afgelopen week gebeurt in Nederland, 20 maart. Die mensen van het blad die zijn namelijk als journalist op het spoor gegaan, hoor en wederhoor. En Schiphol wou er niet op in, die wou er verder niks, geen woord vuil over maken, maar kon niet ontkennen dat het niet gebeurd was. Joodje pesten, je ziet het overal om je heen. Zoals Lenny Koer, hè, van de week, vorige week zondag, concert dat wordt verstoord. Een mevrouw in Amsterdam die haar dochter in Israël in de dienstplicht heeft opgeroepen. Die dan in de buurt wordt zwart gemaakt met pamfletten en posters. Ik denk, ja, dat kunnen we nog wel eens een bij hebben. Een van de weinige dingen waar Nederland altijd nog goed in scoorde was goed zijn voor Gods oogappel Israël. En moet je dit hebben, dan gaat het niet beter met ons land. Er was iemand die had geschreven, vond ik wel een leuk stukje. Die Femke Halsema van Amsterdam, die zei van ja, laatst met de opening van het Holocaustmuseum. Met al die antisemieten die er stonden te krijsen en te razen. Ja, is vrijheid van demonstratie, daar kon ik niks aan doen. Nou, in de grondwet staat gewoon dat een burgemeester moet bepalen waar een demonstratie mag zijn. Het mag niet de openbare orde verstoren, dat weten wij als straatbrekers heel goed. Maar zij konden niks aan doen. Maar die moslimburgemeester van Arnhem, die wist heel goed mensen weg te houden, omdat die zeiden dat ze een Koran wilden verbranden. Dan kan hij in één keer wel de wet gebruiken om mensen uit de buurt te houden. Want een miljoen moslims te vriend houden in Nederland is veel belangrijker natuurlijk dan 35.000 Joodse mensen te vriend houden. Die op dit moment niet gewend zijn. Oordeel over dit land, mensen. Er stond in, gisteren in een krant dat de overheid die dus het antisemitisme verwierp en verwerpt, daar wordt niet naar geluisterd, want de geest is uit de fles. De overheid heeft geen grip meer op onze maatschappij, op de samenleving. Mensen doen toch allemaal wat ze zelf willen. Ik ga even naar Richter in 9 hoor, Richter in 9. Ik heb de laatste tijd al vaak verteld dat landen, die worden allemaal gestuurd door de hogere wezens, engelenvorsten, duivelsvorsten. En iets wat een historicus nooit kan verklaren is, soms gaat het land helemaal voor de wind en soms wil er helemaal niks meer lukken. En dat komt gewoon door de oordelen of een zegen die een land krijgt van de Heer. En toen ik dat las gisteren, dat hele artikel, dat de overheid maar geen grip krijgt op de samenleving om dat antisemitisme in te teugelen. Er zijn echt mensen in Nederland die denken dat er meer dan 1 miljoen Joden leven in het land. En dat die de wereld besturen. Het is ongelooflijk. Hoe dom kun je wezen? Dat deed me denken, want hier staat in Richter 9 onder koning Abimelech. Vers 22. Als nu Abimelech 3 jaar over Israël geheerst had, zo zond God een boze geest tussen Abimelech en tussen de burgers van Sichem. En de burgers van Sichem handelden trouweloos tegen Abimelech. Dus hij verliest zijn gezag over de bevolking, omdat de Heer een boze geest heeft gestuurd. Hij pakt ze. In Spreuken staan een aantal teksten ook van als een overheid met kwade mensen in zee gaan, dan wordt zijn overheid niet gezegend. En als de overheid hier met iedereen de kolen en de geit maar wil sparen en iedereen te vriend wil houden, ja, dat gaat gewoon mis. Je moet gewoon zeggen, hier staan wij. Dat zijn onze vrienden, dat zijn onze vijanden. Er stond van de week een heel groot artikel in de krant over waar gaat het mis met de jongeren. De jonge mensen, terwijl er overal duizenden vacatures openstaan, een groot deel zit werkloos thuis. Kunnen we niet aan de slag komen. Want ze, problemen met geestverruimende middelen, problemen met sociale media, problemen met opleiding, problemen met op tijd komen op het werk, problemen om een meneer of mevrouw te zeggen of handen te schudden. Jonge lui die niet meer weten hoe ze zich gedragen moeten. Nou, dat ligt in de eerste plaats omdat papa en mama dat niet goed hebben gedaan. Maar dat is toch heel wonderlijk. In een van de welvarendste en rijkste gebieden op aarde zie je dus dat losgeslagen mensen die helemaal zonder God of gebod zijn grootgebracht, steeds rebelser worden. En kunnen zich niet handhaven, kunnen zich niet redden. Ja, wat wordt daarvoor gewaarschuwd? Veel jonge mensen vallen in de fuik van internet waarin sommige mensen hun beloven snel rijk te worden. En dan gaan ze mee in zee en dan komen ze in de schulden. Dan denk ik van wat doorzichtig, wat. Nee, maar dat schijnt echt voor duizenden jonge lui in Nederland een groot probleem te zijn. Het moet allemaal leuk, het moet allemaal makkelijk zijn. Dat is een oordeel van God over een land. Gisteren las ik dus de zaterdagkrant en ik kan maar 1 woord bedenken voor die zaterdageditie. Verwarring. Ik las een artikel van een bekende Nederlander, die heet Dennis Schouten. Ik kende hem niet. Dennis Schouten is een influencer. Ja, ik weet het alweer. En dat is een jongen van 28 en die heeft nou een biografie laten schrijven. Op je 28ste heb je blijkbaar al heel veel beleefd, dat je daar een levensverhaal over maakt. En die had nou dus gezegd van ik wil dood. Want die had alles al gedaan, alles al beleefd, had een hele beroerde jeugd gehad, waardoor die psychisch helemaal verknipt was. Dus er zitten wel verhalen vast. En de hoogste doodsoorzaak onder jonge 20ers en 30ers is ook zelfmoord. Maar die haalt nou de koppen door te zeggen, ja, ik heb alles al beleefd. Ik vind hier niks leuk, het mag voor mij wel stoppen.
Nog 10 jaar zo.
Nou, het belooft zijn zus in ieder geval nog 2 jaar op aarde rond te lopen. Maar dan denk ik van, wat is er toch mis met jonge mensen die niks tekort komen, behalve dan de geestelijke dingen, en dat soort dingen eruit flappen. Dat is toch vreselijk? Dat is een land inderdaad onder een boze geest. Verwarring. De opstanding van Jezus Christus. Kijk, dan kan ik het zo snel vinden. Dus de bijlage, de zaterdagbijlage. Ik liet net die foto zien van die grote katholieke processie. En glad papier, gladde duimen. is nou vinden natuurlijk. Nou, wat was hier? Dan hebben ze dus. Het is een paaseditie, dus dan moeten ze natuurlijk weer iets obligaat over Jezus Christus doen. Morgen is het Pasen, het feest van de wederopstanding van Christus. 3 dagen nadat hij een gruwelijke dood stierf, hangend aan een kruis. We spreken erover met pater Hugo, de kruisenaar van Warfhuizen, die dagelijks stilstaat bij het paasmysterie. Wat moeten we met dat rare verhaal? God werd een mens, stierf voor onze zonde, stond op uit de dood en dat wordt een raar verhaal genoemd. Wat voor oelewak heeft zo'n verhaaltje bedacht? En dat mag dan worden geduid door pater Hugo, de kluizenaar van Warfhuizen. Een katholiek mag uitleggen waar het allemaal over gaat. Dus je zit dan wat te wauwelen over een beter leven, dat soort dingen. Het brengt je niet dichter bij de Heer, dit artikel. Het is gewoon bladvulling. Verwarring. Er staat een stukje van een filosoof, Henk Snijsters. En die zegt van, het gaat niet goed met de wereld. Het gaat niet goed, het gaat helemaal mis met deze wereld. Ik kan maar 1 ding bedenken wat we moeten doen om de wereld beter te maken, om de wereld te redden. We moeten betere mensen worden. Dat is de titel van het artikel. We moeten betere mensen worden. Als na al die 1000 jaren is het mensen nooit gelukt om zonde uit te bannen, om beter te worden. We moeten betere mensen worden. Goed zo. Nou, dan heb je al die jaren op een filosofische faculteit, heb je inderdaad, je hebt deze krant gehaald, dus het was in ieder geval geen weggegooid geld. Er schijnt een stukje bot te wezen van een of andere katholieke heilige. Die staat in Lourdes opgesteld. In Lourdes heb je immers de grote bedevaartsoord van Bernadette. En die Lourdes tentoonstelling is op reis op tournee door Nederland. En die doet dit weekend of deze week dan Bolzwart aan. En dan kunnen mensen dus in aanraking komen met een stukje Lourdes. En in de hoop dat ze daar dan nieuwe klandizie creëert die dan naar Frankrijk toe gaat, naar Lourdes. 2 pagina's. Alles wat wijst naar eventueel een verlossing door een hogere macht, komt uit de koker van een Rooms-Katholiek. En zo staat die krant helemaal vol. Die krant die komt uit een gebied waar de reformatie ooit begonnen is. Waar de katholieken als eerste ooit zijn verbannen. En dan kom je dat soort dingen tegen. Waar Rome terug is, slaat Rome 2 keer zo hard terug. Dat zie je maar weer. Maar je kan het ook altijd voorzien als een oordeel van de Heer. Maar de Heer, ondertussen, is nog altijd vol genade. En de Heer die wacht nog altijd af tot mensen naar hem toe komen en zich laten redden door zijn bloed. De Heer zegt nog altijd, zoals in Johannes 20 vers 29, als Thomas voor hem staat. Jezus zei dat tot hem, omdat gij mij gezien hebt Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. In die tijd leven wij. We kunnen Jezus hier nou niet in deze woonkamer zien, maar we hebben hem ooit geloofd, zijn zo opnieuw geboren geworden en een veranderd wezen geworden. En die uitnodiging staat nog steeds vrij voor alle mensen op aarde om daar gebruik van te maken. Totdat de gemeente wordt opgenomen en de grote verdrukking begint. Dan is het een hele andere toestand. Dan moeten mensen uit geloven werken en gruwelijke vervolging inderdaad volhouden in het geloof aan de Heer. Nu kunt u nog steeds uit genade gered worden. Ook op deze eerste paasdag. Gewoon een datum, een wereldsfeest bedacht door mensen in deze wereld. Maar ik eindig nu nog met iets verder te lezen in Handelingen 17, waar ik net een aantal versen las. Paulus was dus op de Areopagus in Athene en legde de mensen uit dat God echt die religie van die mensen niet nodig had. Hun afgodenbeelden niet, hun tempels niet, hun religieuze toestanden niet. God had geen hulp nodig van mensen. Hij kan prima zonder ons. Maar hij laat zich heel makkelijk vinden voor ieder mens die hem zoekt. Wat gebeurde er toen? Handelingen 17, vers 32. Als zij nu van de opstanding der doden gehoorden, spotten sommigen daarmede en sommigen zeiden, wij zullen u wederom hiervan horen. Als er iets belachelijk was voor een religieuze Griek in die tijd, was een vermenging van het geestelijke met het vleeselijke. Want het vleeselijke was de mensheid, het geestelijke was het goddelijke en dat was schoon en perfect. Dus dat God een mens was geworden, dat was belachelijk voor die Grieken. Als je dit allemaal niet snapt, dan moet je maar eens 1 Korinthe hoofdstuk 1 lezen. Hè? Zelfs het domste van de Heer is voor de wijste mens op aarde niet te vatten. De Heer heeft gezegd, zo ga ik dit probleem oplossen. Het probleem van zonde. Maar hier zijn dus Grieken die zeggen van, dit is belachelijk Paulus. Wij zullen dan wel eens een keer met jou erover doorpraten, maar het is belachelijk. Het is gewoon stom. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden. onder welke was ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw met name Damaris en anderen met dezelfde. Dus zie je weer hetzelfde als wat ik net al las in die andere plek in Handelingen, begin van Handelingen 17. Paulus vertelt het evangelie, er zijn mensen die verwerpen het en er zijn mensen die nemen het aan. En in die toestand leven wij nog altijd hier op deze 31ste maart 2024. Wij zijn opnieuw geboren zielen zoals we hier bij elkaar zijn gekomen. We hebben de verantwoordelijkheid het evangelie mensen te vertellen in de hoop dat het mensen redt, mensen helpt, mensen verder brengt. En voor mensen die nog niet zijn gered en toevallig deze geluidsopname horen, die uitnodiging staat nog steeds vrij. Jezus stierf van het kruis voor uw zonde, werd begraven en stond op uit de dood. En zo met de mond beleidt de naam Heer Jezus en in uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zo zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, met de mond beleidt men ter zaligheid. En een iegelijk die de Heer zal aanroepen, zal zalig worden, staat te lezen in Romeinen 10. Amen.